We zijn de vorige keer gebleven in Johannes 13. Het laatste gedeelte trouwens van dit hoofdstuk. Waarvan we lezen vanaf vers 31. Johannes 13, vanaf vers 31. Als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus: nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf. En hij zal hem terstond verheerlijken. Kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken en gelijk ik tot de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Alzo zeg ik u lieden nu ook. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde hem: waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. Petrus zeide tot hem: Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Jezus antwoordde hem: zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar, zeg ik u, de haan zal niet kraaien totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Tot zover. En nou breekt weliswaar het hoofdstuk af, maar eigenlijk zou je gewoon door moeten lezen, want in hoofdstuk 14 gaan we gewoon verder in op de vraag van Petrus: waar gaat gij heen? Waarom kan ik u nu niet volgen? Enzovoorts. Maar goed, daar hebben we het dan nog wel over. Wat we gezien hebben in het voorgaande gedeelte is dat inderdaad hier Judas inmiddels van het toneel verdwenen is. Dus de eerste die verdwijnt, daarna zegt de Heer zelf van zichzelf dat hij ook zal verdwijnen. Zij het dan op een totaal andere manier, maar het zijn wel dingen die rechtstreeks met elkaar samenhangen. Judas als uitbeelding van het Joodse volk, wat inderdaad zou verdwijnen uit het land in elk geval. Het is op zijn minst de verwijzing naar de verstrooiing van het Joodse volk in de dagen aan het begin van onze jaartelling, zal ik maar zeggen. De dagen van direct na Handelingen. Geschiedenis van Handelingen bedoel ik uiteraard. Waar het om gaat is dat het Joodse volk inderdaad in de verstrooiing terechtkomt, het land verlaat, als het ware onterfd wordt, want daar komt het ongeveer op neer. Dat wil zeggen dat het toch in ieder geval voorlopig lo-ami zou zijn, om het dan te zeggen met de woorden van de profeten. Dus één kant van het verhaal. De andere kant vinden we inderdaad hier aan het eind van hoofdstuk 13 en daarna in hoofdstuk 14 en wat er verder volgt. Namelijk dat de Heer Jezus zelf ook zou verdwijnen. In de eerste plaats ook uit het land, want dat lijkt me een duidelijke zaak. En aan de andere kant van de menselijke zijde bezien, maakt het heel weinig verschil of het Joodse volk in de verstrooiing is of dat de Heer verdwenen is. Kortom, het maakt weinig verschil of Judas verdwijnt of de Heer Jezus verdwijnt. In beide gevallen betekent het dat het koninkrijk, het beloofde Messiaanse Rijk, dat het niet zou aanbreken. Dat wil zeggen dat het niet zou openbaar worden op aarde. Want hoe dan ook, de openbaring van het koninkrijk van Christus wacht uiteraard aan de ene kant op de wederkomst van Christus, maar je kunt net zo goed zeggen dat het wacht op de terugverzameling van het Joodse volk. Komt op hetzelfde neer. Namelijk, beide dingen gebeuren in dezelfde tijd uiteraard, maar ze zijn beide noodzakelijk voor de openbaring van het koninkrijk van de Heer Jezus. Zodat het verdwijnen van Judas en de aankondiging van dat de Heer zelf zou verdwijnen, dat inderdaad met elkaar samenhangt. Waarna vervolgens bovendien nog gesproken werd over Petrus, dat hebben we net nog gelezen. Dat tot Petrus gezegd wordt: de haan zal niet kraaien totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. En ook dat hangt daarmee samen natuurlijk, omdat de verloochening van Petrus eveneens een uitbeelding is van althans het aanvankelijke ongeloof van het Joodse volk. Met die verstande dat Petrus natuurlijk daarna op die dingen terugkomt en in ditzelfde Bijbelboek tot driemaal moet vertellen dat hij de Heer ook inderdaad lief heeft. Maar het was dan uiteraard na zijn opstanding, en daarmee wordt hij dan automatisch een type van de gelovigen uit de Joden, degene namelijk die na de opstanding van Christus tot geloof kwamen, alsnog. Maar niettemin, deze drie horen bij elkaar. In de eerste plaats Judas verdwijnt, de Heer zegt dat hij zal verdwijnen, en Petrus verdween ook op een zekere wijze van het toneel. Ik geloof dat hij er zelfs letterlijk staat dat hij uitging, hè? Van Petrus. Maar daar komen we nog tegen. Om dan de draad op te pakken hier in Johannes 13. In eerste plaats hebben we gelezen in vers 31 en 32... dat de heer aankondigt dat hij verheerlijkt zal worden. Want daar komt het op neer. Het staat er soms naar onze begrippen wat ongelukkig. Maar aan de andere kant, zo ongelukkig is het niet. Want het wordt allemaal heel duidelijk toegelicht waar het om gaat. Namelijk dat God zichzelf zal verheerlijken. En hij zal dus de Heer Jezus verheerlijken. Of de Heer Jezus zal verheerlijkt worden en daarmee wordt God verheerlijkt. Hoe dat ook zij, de term wordt hier een paar maal herhaald. Van die verheerlijking. En het slaat allemaal op de opstanding van Christus. Waardoor hij inderdaad verhoogd zal worden, niet alleen uit de dood, maar ook verhoogd zal worden uitermate tot aan Gods rechterhand, zoals Filippenzen 2 dat onder andere dan zegt, en natuurlijk de Hebreeënbrief. En bovendien zou hij verheerlijkt worden tot koning, tot hoge priester, tot zeg maar de middelaar van het nieuwe verbond. En uiteindelijk dus tot koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want daar gaat het dan om. En dat heet nou eenmaal, ook in de Hebreeënbrief, verheerlijking. Dat is wat hier wordt aangekondigd en dat is natuurlijk niet zomaar, want het blijkt, dat heb ik al eerder gezegd, dat in het algemeen in het Johannesevangelie over de Heer Jezus gesproken wordt als de hoge priester van het nieuwe verbond. Al wordt de term dan niet gebruikt, maar het ligt wel degelijk op de achtergrond. En met grote nadruk eigenlijk wordt die waarheid naar voren gebracht in dit belangrijkste deel van dit Bijbelboek, hoofdstuk 13 tot en met 17 namelijk. Handelend over de Heer en zijn discipelen in de opperzaal, waarbij diezelfde situatie een uitbeelding is van de gemeente in onze dagen. En de Heer die daar zijn discipelen toespreekt, als je dat dan mag zeggen, kan zeggen zo, de Heer is daar een type van de herder van de kudde, dan wel de hoge priester van het volk, of het hoofd van het lichaam, of hoe je dat maar zegt. Al die ideeën, al die gedachten of beelden komen zelfs ook aan de orde. Maar daar hebben we het nog wel over. Wat de Heer dus zegt, dat hij zal verheerlijkt worden, vers 31 en 32, en dan vers 33, kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u, gij zult mij zoeken, en gelijk ik tot de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen, al zo zeg ik u lieden nu ook. Dat is een verwijzing naar de eerdere uitspraken die we al verscheidene malen gelezen hebben. Dat de Heer aankondigt dat hij heen zou gaan, en tot de Joden had hij inderdaad gezegd, dat hij zou verdwijnen. En toen vroegen de Joden zich uiteraard weer af, waar zal hij dan verdwijnen, dat wij hem niet volgen kunnen. Zou hij misschien naar de Griekse Joden gaan, of weet je veel wat. Dat soort dingen. Er is al uitgebreid over gediscussieerd. Het leuke daarvan is natuurlijk, dat, waar mag ik eigenlijk helemaal niet in het openbaar zeggen. Maar het leuke is dat er wordt in het Nieuwe Testament gesproken over Joden en heidenen. En eventueel de gemeente gods, want zo heet het dan, Joden en heidenen. Maar de heidenen worden soms ook als Grieken aangeduid. En dan zeggen wij meteen als we het lezen, staat Grieken, dus zijn heidenen. Ja, dat is wat er gebeurt, hè. Joden en Grieken, enzovoorts. Dan zeggen we, ja, dat betekent Joden en heidenen. Dat is ook wel zo, natuurlijk is het zo. Maar neem niet weg dat zodra er gesproken wordt over Grieken, dat dan via een paar stappen verder, zal ik maar zeggen, gesproken wordt inderdaad over de andere kudde. Dat wil zeggen over de 10 stammen van Israël. Die worden geacht heidenen te zijn. Dus er is niks mee mis. Het staat Grieken en dus gaat het over heidenen. Maar de woordkeus, er zit nog wel wat anders achter. Het is een verwijzing naar de nogal oud-testamentische zaken met betrekking tot die Grieken. Er wordt dus in wezen, als over Grieken gesproken wordt, wordt er in wezen eigenlijk gesproken bedektelijk over die 10 stammen enzovoorts. En dat is wel aardig natuurlijk als die Joden zeggen, zou je dan misschien naar de Grieken gaan? Ja, als je het zo zegt, ja, dat hebben zij waarschijnlijk niet bedacht. Maar inderdaad, wat de Heer zou doen is inderdaad gaan naar die andere schapen die niet van deze stal waren. Het verhaal dus uit Johannes 10. Maar goed, dat even terzijde. De Heer zegt dus, ik heb tot de Joden gezegd, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. En hij zegt, nu zeg ik ook dat ook tot u. En hij laat nog even in het midden waar hij dan heen gaat. Dat wil zeggen, dat laat Johannes in zijn verslag hier natuurlijk nog even in het midden. Want waar de Heer heen zou gaan, dat wordt verder uiteengezet. In ieder geval in hoofdstuk 14. En uiteindelijk in hoofdstuk 17 trouwens. Maar hij zou verdwijnen. Daar gaat het allemaal om. Hij zou zich terugtrekken, in ieder geval uit de Joden. En daarmee zou hij zich verbergen, in overeenstemming met de oud-testamentische profetie. Maar aan de andere kant, daarmee zou hij ook worden Het hoofd van de gemeente, of hoe je dat maar noemt. Hè. Er zijn vele uitdrukkingen voor. Want daar gaat het om. Zodra de heer zich terugtrekt van Israël of van het Joodse volk, moet ik eigenlijk zeggen, dan houdt het automatisch in dat hij zich bezighoudt met andere dingen. Dat is uiteraard de roeping van de gemeente in onze dagen. Dat is waar hier dan ook prompt over gesproken wordt. Maar hij zegt dus, gij zult mij zoeken en wat voor de Joden geldt, geldt ook voor u. Zodat de situatie gelijk blijft. Dat betekent dat de Heer zijn aangezicht zou verbergen voor de volkeren als zodanig en voor een ongelovig Joods volk, maar net zo goed voor de ogen van de gemeente, van de gelovigen van vandaag. En als ik dat zo zeg, hij zou zijn aangezicht verbergen, dan is dat natuurlijk een citaat uit het Oude Testament, uit de Oudtestamentische profeten, waar in de dagen van Mozes al werd aangekondigd dat er een tijd zou komen waarin de Heer zijn aangezicht zou verbergen. En dat is inderdaad aan de orde in de dagen waarin wij leven. En er stond hier voor de deur, als het ware. En daarom spreekt de Heer daar natuurlijk over. Waar ik heen ga, kunt gij niet komen. De Heer was daarheen niet te volgen. Dat is wat hij zegt in vers 33. En dan vers 34. U geeft u ze dus een afscheids... toespraak. Dat is een heel kleintje dan. Maar hij geeft ze enige afscheidswoorden mee. Hij zegt, een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. En nog een keer hetzelfde, maar van de andere kant. Gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. En hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Daarna volgt meteen vers 36 tot 38, waarboven staat voorspelling van Petrus' verloochening. Maar het punt is natuurlijk dat die verloochening van Petrus op een of andere wijze in strijd is met dat nieuwe gebod, namelijk dat men elkander zou liefhebben. Ik dacht dat het ook duidelijk was, dat meteen de andere kant ervan. Hè. Precies zoals we in het voorgaande schriftgedeelte, in Johannes 13, gezien hebben dat de Heer de voeten van de discipelen was, ongevraagd, hetgeen een uitbeelding is van de priesterlijke functie van Christus ten aanzien van de gemeente in onze dagen. Maar meteen wordt er gesproken over Judas, die er niet bij hoort en die dan ook van het toneel verdwijnt. En nu hebben we precies zo'nzelfde gedachtegang, namelijk de Heer spreekt over de binding, de eenheid die er is tussen de gelovigen onderling, maar bovenal de verbinding tussen de gelovigen en de Heer Jezus zelf. En dan meteen wordt er weer gesproken over iemand die er niet bij hoort. En dat tussen aanhalingstekens uiteraard, want of je er nou niet bij hoort. Het punt is, als men de Heer verloochent, dan hoort men er niet bij natuurlijk. En als men de Heer verloochent, dan heeft men de Heer niet lief. En als men de Heer niet lief heeft, heeft men broeders en zusters eventueel ook niet lief, enzovoorts. Dat is de letterlijke gedachte hier in verband met Petrus. De andere is natuurlijk de typologische, en die is eigenlijk belangrijker, daar heb ik het daar al over gehad. Verder is het zo dat als u zo'n Bijbel hebt als ik, dan ziet u onder vers 34 een hele reeks schriftverwijzingen staan. Die gaan we niet allemaal opzoeken hoor. Maar daar blijkt in ieder geval maar uit dat deze gedachte die in vers 34 naar voren gebracht wordt, in de eerste plaats niet nieuw is. Want er wordt wel degelijk verwezen al naar het Oude Testament. En terecht zo. En verder is het zo dat natuurlijk diezelfde gedachte in het algemeen in de brieven voorkomt. Dat namelijk de gelovigen elkander lief zouden hebben dan wel zich zouden benaastigen te bewaren. De eenheid des geestes door de band des vredes. Ik kijk even, maar dat vers wordt niet naar verwezen. Maar dat is er ook zo een natuurlijk. En verder is het zo dat dezezelfde gedachtegang in de brieven van Johannes een grote rol speelt. Dat wil zeggen, ik vind het altijd wat overdreven hoor als men het zo zegt, maar dikwijls wordt gezegd, Johannes is de apostel der liefde. Daar begrijp ik nooit wat van natuurlijk. De apostel der liefde. Want als ik namelijk Johannes lees, en met name de Johannesbrieven, dan komt de man zelf mij helemaal zo lief niet over. Integendeel, hij is nogal glashard, arrogant en hoe je dat maar heten mag. Nee, net als Paulus, dus er is niks mis. Hè? Zeg ik wat verkeerd? Helemaal niet. Oh nee, dat is goed. Want hij heeft het over de waarheid en de leugen. En die staan lijnrecht tegenover elkaar. En wie zus is, die hoort aan die kant. En wie anders hoort aan die kant. En als ze de Heer lief hebben, dan luisteren ze ook naar ons. En als ze naar ons niet luisteren, dan hebben ze ook de Heer niet lief. Dat staat er allemaal, enzovoorts. En hij praat over anderen die, waarvan hij zegt... ja, ze zijn uit ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet. En dat soort dingen meer. Hij is erg... hoe moet ik zeggen? Separatistisch, hè? Ja. Dat zo? Is dat het woord?
Separatief.
Separatief. Oh.
Ik heb een woord.
Ja. Nou, hij... ja, nou, dat speelt in die brieven een belangrijke rol. Dan wordt de waarheid tegenover leugen gezet met alle consequenties van dien. En het is glashard, zo lief vind ik dat niet. Maar wat hij natuurlijk wel naar voren brengt in de hele gedachtegang... is dat het inderdaad de bedoeling is dat gelovigen niet alleen elkander lief hebben... maar in de eerste plaats de Heer lief hebben, de waarheid lief hebben. Want dat is eigenlijk de gedachte. Er is vanmiddag die brieven maar eens door, dus maar kort... dat men in eerste plaats de waarheid lief heeft... dat men vervolgens dus op grond daarvan de Heer Jezus lief heeft... want Hij is de waarheid... en dat men vervolgens dus degene lief heeft die ook de waarheid lief hebben. De broeders en zusters, dus zusters laat Hij weg, moet hij tellen. Nou, niet mee zeker. Maar dat men de broeders zou lief hebben, dat is het verhaal. En dat is niet zomaar. Het punt is natuurlijk... dat dat nou juist, die eenheid van de gelovigen, die verbinding met de gelovigen, essentieel is voor, nou ja, voor de gemeente eigenlijk. En begrijp me goed, wat ik daarvan vertel, vertel ik niet op grond van wat ik vind dat het zou moeten zijn, of op grond van ervaring of dergelijks, helemaal niet. We hebben het gewoon over wat de schrift erover zegt, daar praat ik uit, hoe het er in de praktijk uitziet. Dat zullen we wel altijd van mening over blijven verschillen, vrees ik. Maar dat is niet belangrijk. Waar het om gaat is wat de schrift er werkelijk over zegt. En wat de schrift leert is dat van oudsher gezien, vanaf de gewone letterlijke oppervlakkige, maar bedoelde niks negatiefs mee, maar vanuit de letterlijke oppervlakkige betekenis van de schrift, zou de Messias verschijnen, zou zijn koninkrijk oprichten. En hij zou alle mensen, alle volkeren één maken, namelijk onder zijn heerschappij. Kortom, alles wat op aarde was, minstens toch, zou onder één hoofd gebracht worden. Met een verwijzing zeg ik dat naar Efeze 1, hè, waar uitdrukkingen van die strekking staan. Al staat daar dat beide, dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is, onder dat ene hoofd zou gebracht worden, onder Christus. Maar de bedoeling is gewoon dat er gesproken wordt over het koninkrijk wat zou komen, waarbij de mensheid verenigd zou worden onder die ene koning en uiteraard dan ook die ene God. En als de mensheid verenigd wordt in de dienst aan die ene koning en ene God, dan betekent het dat ze met elkaar verbonden zijn. Dan hebben ze de belangrijkste dingen in het leven gemeenschappelijk. En als ze de belangrijkste delen in het deel van het leven gemeenschappelijk hebben, dan hebben zij dus elkander lief. Want dat is de betekenis van liefhebben, van het begrip. Ja, daar kun je heel moeilijk over doen, maar het is nergens voor nodig. Spreek over eenheid, over gemeenschap. Nou, dat wat als men veel gemeenschappelijk heeft, dan heeft men elkander lief. Zo is dat nou eenmaal. Kortom, het was inderdaad de bedoeling dat de hele mensheid één gemaakt zou worden en dus door liefde aan elkaar gebonden zou zijn. Dat kan het niet missen. Je kunt ook zeggen, als zij de Heer kennen en dienen, in hem geloven enzovoorts, dan dienen zij die God die liefde is. Dat staat uiteraard in Johannes, dat kan niet missen. Dan dienen zij die God die liefde is. En als ze die God kennen en hem dienen, betekent dat die liefde ook kenmerkend is voor hun praktische leven en al dat soort dingen meer. Dan ontstaat daar die eenheid. En u mag rustig de conclusie eruit trekken dat ook het geval zou zijn, dus in de gemeente. Niet omdat de Heer zozeer koning is in een geopenbaard koninkrijk enzovoorts, maar wat de Heer zegt, ik ga weliswaar weg en waar ik heen ga kunt gij weliswaar niet komen. Maar wij zijn waarachtig, worden jullie onder één hoofd samengebracht en met elkaar verbonden in mij. Want dat is de gedachtegang. Ik zou trouwens niet weten hoe ik deze versen anders aan elkaar plakken. Hè? Ik bedoel, vers 31, 32, 33. Die sprong is voor sommigen al moeilijk trouwens. Vers 31 en 32 spreekt over verheerlijking. Vers 33, dan zegt hij dat hij weggaat. Maar dat is hetzelfde, want door zijn verheerlijking gaat hij heen, wordt hij verhoogd, wordt hij gezet in de hemel aan Gods rechterhand. En er is de volgende gedachte, gaat dan het koninkrijk niet door of zo? Wordt dan niet die mensheid één gemaakt onder de Messias? En het antwoord, ja, is wis en waarachtig wel. En of dat gaat gebeuren, maar op een andere manier dan zij verwachten. Dat wil zeggen, niet in een geopenbaard koninkrijk, maar in een verborgen koninkrijk. Of niet onder wet, wat voor wet dan ook, maar inderdaad onder de genade. En dat is wat in vers 34 gezegd wordt. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Hieraan zullen ze alle bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Dus dat betekent dat de gelovigen inderdaad elkander zouden lief hebben, met elkander zouden verbonden zijn. Maar ik moet er meteen wat bij zeggen. Ja, ik denk dat het misschien wat zwak overkomt, wat ik nu ga zeggen. Maar het punt is dat als er staat, ik geef u een gebod. En als er gesproken wordt over, ik wil dat gij mijn geboden bewaart. En dat soort uitspraken meer. Met name in het Nieuwe Testament. En in het bijzonder in de boeken van Johannes. Dus Johannes Evangelie, Johannes brieven. Dan wordt er wel gesproken over geboden. Maar dat betekent niet wet in de Calvinistische zin van het woord. Ik weet niet wat het is natuurlijk, Calvinistische zin van het woord. Maar ik zeg het ook niet tegen mezelf. He? Ik zeg het tegen iedereen die denkt te weten wat dat betekent. He? Dat wil zeggen, niet een opgelegd gebod. Niet van, en nou moet je elkaar lief hebben, anders dan zul je daar straks straf voor ontvangen. Of anders kom je niet in de hemel zelfs, of dat soort dingen meer. Want iedereen zou toch moeten weten dat zoiets gewoon onzin is. Je kunt niet mensen verplichten, ook geen gelovigen, elkander lief te hebben. En er komt bij, als de Heer zegt dat de bedoeling is dat wij behouden worden doordat wij zijn geboden bewaren, zou je toch langzamerhand ook moeten weten dat dat niet betekent dat we onder de wet geplaatst zijn. Integendeel. Waar het om gaat is namelijk dat die uitdrukking geboden en woorden enzovoorts, dat die uitdrukkingen alle hetzelfde betekenen. Namelijk, het woord gebod is gewoon de beschrijving van wat God geeft. En wat God geeft is in de eerste plaats woord. Het is woord dat onveranderlijk is, daarom heet het ook wet. Gods woorden zijn automatisch ook wetten. In de zin van wetmatigheden, zeg ik dan maar. Beroerd woord overigens, dat laatste. Want het is niks, helemaal niet wat anders. Een wet is gewoon onveranderlijk woord, wat komt. En daarom heet al wat God gesproken heeft ook gebod, of het heet geboden. Maar ook in de Oud-Testamentische zin van het woord, namelijk in de betekenis van leerstellingen. Want, daar hebben we het ook al eens eerder over gehad, denk ik, begrip wet betekent eigenlijk niks anders dan een onderwijzing. Een wet is een onderwijzing. En aangezien een wet geacht wordt onveranderlijk te zijn, gaat het dus om onveranderlijke onderwijzingen. Of een onderwijzing over onveranderlijke dingen. Een voorwerp, geheel of gedeeltelijk, in een vloeistof gedompeld. Ik heb er een uit mijn hoofd geleerd, jaren geleden. Ondervindt een opwaartse druk, enzovoort. En dat moest van Archimedes, zeg ik er dan altijd bij. Maar dat is natuurlijk niet waar. Hij stelde gewoon vast dat het zo was. En zo blijft het, en zo is het nog. Toevallig omdat hij gelijk had, maar daar gaat het nou niet om, hè? Redelijk toevallig. Maar als God spreekt, dan zeg je niet, gij zult dit en gij moet dat en dat soort dingen meer. En als hij dat al zegt, dan is dat onder de wet en daar worden wij niet behouden door. Maar er zijn heel wat andere dingen die de Heer geboden heeft. Gewoon gegeven heeft. Nee, maar omdat hij wat hij gaf woord was, heet het vervolgens wat hij geboden heeft. Maar als het niet woord geweest was, maar iets anders, dan was het wat hij gegeven heeft. Het is volstrekt hetzelfde. En of je nou een onderwijzing gebiedt, of iets anders gewoon geeft, maakt niet uit, het gaat om precies hetzelfde. Kortom, dat begrip gebod heeft voor de meeste mensen een veel te zware impact, hoe moet je dat zeggen, veel te zwaar gewicht, wordt beschouwd meteen als een last, dan moet je dragen, dan moet je aan houden, wat is het, en je staat toch dat dat moet, hè? Dat je elkander zou lief hebben enzovoorts. Ja, daar kom je dus niet verder mee, dat staat er ook niet. Ik zal het iets anders vertellen, ik geloof dat het net andersom is. Ik geloof dat we hier net zo'n onderwijzing krijgen als die van, bij wijze van spreken, Archimedes. Wat betekent dat eigenlijk, Archimedes? De eerste, en dan? En de eerste, en dan? Nou, lijkt me niet verkeerd. De eerste, nou goed. Maar net zo'n onderwijzing, namelijk de vaststelling van een feit. Moet je opletten. Een nieuw gebod, hè, meneer Archimedes aan het woord. Hè? Een nieuw gebod geef ik u. Dat een voorwerp, geheel of gedeeltelijk, vloeistof gedompeld, daardoor ook wat druk ondervindt, of hoe het maar heet mag. En zo, hè? En hier staat, een nieuw gebod geef ik u dat gij elkander lief hebt. Wordt er nou gezegd dat het voortaan verplicht is elkander lief te hebben? Of wordt er vastgesteld als een feit dat het zo zou wezen? Ga daar maar eens aan staan. U begrijpt toch wat ik nu zeg? Is dit een opdracht of de vaststelling van een feit? Een nieuw gebod geef ik u dat gij elkander lief hebt, enzovoorts. Nou, we hebben twee mogelijkheden theoretisch. De ene is een opdracht. Ik geloof er niks van, maar goed. De ene is een opdracht en de andere is de vaststelling van een feit. Goed, stel dat het een opdracht is. Zo van, dit moeten jullie doen. Waarom staat er dan, het is een nieuw gebod? Want er is niks nieuws aan. Nee, helemaal niks nieuws. Integendeel. Er wordt in het Oude Testament, maar in het Nieuwe wordt het ook nader toegelicht. Er wordt uitdrukkelijk gezegd dat de hele strekking van de wet, samengevat en wel, want die wordt tegenwoordig samengevat natuurlijk, want de kerkdiensten duren nog maar zo kort. Ik kan er helemaal mee voorlezen. Doet zelfs de notaris niet, dus vooruit. Maar goed, hè. Maar er wordt samengevat in dit ene, dat je God moet liefhebben met geheel je hart. Dat geloof ik wordt tegenwoordig ook weggelaten. En uw naaste als uzelf, in elk geval, liefhebben. Hoezo nieuw dan? Hoezo een nieuw gebod dat gij elkander lief? Dat is niks nieuws aan. Nee, het punt is, het is wel degelijk nieuw, niet omdat het een opdracht is. Als het een opdracht zou zijn, zou het helemaal niet nieuw zijn, maar gewoon oud. Maar het is nieuw omdat het de vaststelling is van het feit. Zo zou het gaan, wat vroeger namelijk niet zo was, namelijk dat men elkander lief had. Dat zou nu in het vervolg wel zo wezen. Bij wie dan? Bij al die personen, al die mensen die geheel of gedeeltelijk zijn ondergedompeld. Hè? In Christus uiteraard. Nee, dat is Romeinen 6. Hè? Gedoopt in Christus. Eén plant geworden met hem. Het leven van Christus ontvangen hebbende. Ik kan het niet missen. Als u het leven van Christus in u hebt en ik heb het leven van Christus in mij, dan hebben wij elkander lief. En daarna alle varianten ertussenin. Voor zover wij het leven van Christus ontvangen hebben, voor zover zullen wij elkander ook lief hebben. Beter natuurlijk, want anders krijg ik weer vragen. Naar de mate waarin wij gevuld zijn met de geest van God. Dat is het leven van Christus, hè? Naar de mate waarin wij gevuld zijn met de geest van God, naar die mate zullen wij elkander ook lief hebben. Niet moeten wij, maar zullen wij. Als vaststelling van een feit, dat is het logische gevolg daarvan. Want wij zijn door, dus 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 12, of vers 11 geloof ik. 1 Korinthe 12, wij zijn door één geest, die van Christus uiteraard, tot één lichaam. Of in één lichaam, dat maakt niet uit. In één lichaam of tot één lichaam gedoopt. En wij zijn elkanders leden. En als wij elkanders leden zijn, hebben wij elkander dus lief. Niet moet je niet zeggen, moeten wij elkander dus lief hebben? Dat is onzin. Als wij elkanders leden willen worden, dan kun je nog zeggen, dan moeten wij elkander lief hebben. Maar als wij elkanders leden zijn, dan hebben wij elkander lief, dan hebben wij gemeenschap, dan hebben wij namelijk hetzelfde leven in ons en dan worden wij geleid, bestuurd, hoe de breedte mag, door hetzelfde hoofd, om zo te zeggen. Kortom, dan maken we deel uit van één en hetzelfde lichaam, dan hebben wij elkander lief. En niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar, nou ja, goed, je kent die uitdrukkingen wellicht. Kortom, wat hier staat, is inderdaad de vaststelling van een feit. Bovendien, er staat, gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Had de Heer Jezus de opdracht soms om de zijne lief te hebben? In dat geval hebben wij de opdracht om elkander lief te hebben. Want er staat gelijk ik Gij al zo, hè? Dat is de gedachte. Nee, de Heer, het is gewoon een vaststelling van een feit. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven, et cetera, et cetera. De vaststelling van een feit, God is liefde. God heeft niet de opdracht om liefde te zijn of liefde te openbaren. Integendeel, God is liefde en daarom bewijst hij, bevestigt hij zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, Romeinen 5 enzovoorts. Het komt allemaal daaruit voort. Kortom, liefde is niet het resultaat van het werk Gods, maar liefde is de oorzaak van het werk Gods. God heeft niet lief, God is liefde. En daarom heeft hij liefde, daarom komt het eruit voort. Als een vanzelfsprekende zaak, uiteraard. Dat is niet eens tegen te houden. Nou, precies zo staat er, gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Dat is niet tegen te houden. Als wij de waarheid, ik houd maar bij de terminologie van Johannes dan, als wij de waarheid lief hebben en dus God lief hebben, om de Heer lief hebben die de waarheid is, dan hebben wij uiteraard ook lief degene die diezelfde waarheid lief hebben. Dat is dan niet moeilijk? Nee. Als we enthousiaste postzeggenverzamelaars zijn, om maar eens wat te noemen. Filatelisten, mag je dat nog zeggen? Is dat nog een net woord? Ja, dat weet je het maar niet tegenwoordig. Als wij postzegelverzamelaars zijn, zal ik maar zeggen, en we komen een andere postzegelverzamelaar tegen, dan hebben we toch meteen contact. Dan gaan we toch fijn zitten praten met elkaar over het een of ander zegeltje, waarvan de kleur toevallig weer niet goed is. Maar dat doet er nou niet toe. Hè? Maar in ieder geval heb je toch contact. Konijnenfokkers onder elkaar en zo. Ja, heel banaal natuurlijk, maar dat kan tenminste iedereen begrijpen. Dat is toch logisch? Nou, waar het om gaat is als wij de Heer lief hebben, dat stijgt daar uiteraard ver, maar dan ook ver bovenuit. Dat is een ander soort liefde trouwens, maar goed. Maar als we de Heer lief hebben, dan hebben we toch iedereen lief die ook die Heer lief heeft. Dat is de normale gang van zaken. De vraag is alleen in hoeverre wij ons gesteld hebben onder de leiding, heerschappij, of hoe moet je dat noemen, van de Heer, hè? Dus de vraag in hoeverre wij ons aan hem hebben overgegeven. Of hoeveel wij van ons eigen leven hebben achtergehouden. En ik denk dat daar die verdeling recht evenredig is met hoeveel liefde wij voor elkaar hebben. Ik ben ervan overtuigd dat gelovigen die elkaar niet lief hebben, de Heer ook niet lief hebben. Nee, oh nee, niet zal ik dan niet zeggen. Want dan krijg ik theoretisch de vragen over of dat wel kan, hè. Gelovig zijn en de Heer niet lief hebben. Maar goed, je kunt wel gelovig zijn en de Heer niet zo erg lief hebben. Dan zul je ook de broeders niet zo erg lief hebben. Dat is nou eenmaal zo. Want dan is de band onderling ook minder. Dan gaat het maar rond.
Zou je iets kunnen zeggen over de liefde bedekt alle dingen?
Ja, vanzelf natuurlijk, ja. Ja, je bent even aan het lezen in 1 Korinthe 13.
Ja.
Ja. Liefde doet een heleboel. Natuurlijk, liefde is blind, zegt men dan ook wel gewoon, samenvattend. Als je die termen daar in 1 Korinthe 13 leest, kun je ze ook zo samenvatten. Maar dat is inderdaad zo. Die band gaat boven alles uit, namelijk. Er is natuurlijk zat, erg veel, wat ons van elkander scheidt. Natuurlijk, en dat is zelfs nog in zekere zin een Bijbelse zaak ook. Want het is in elk geval Bijbels dat niet alle leden dezelfde werking hebben. En het ene lid verschilt in heerlijkheid van het andere. Kortom, er is verschil ook tussen de gelovigen ook onderling, zal ik maar zeggen. En daarvan, als je daar nadruk op zou leggen, dan praat je over dingen die ons van elkaar scheiden. Verschillende inzicht die we hebben, verschillende geaardheid. Ook van natuur al, naar de oude mens enzovoorts. Maar er mag er nog zoveel zijn wat ons van elkaar scheidt. Wij vinden elkaar, we hebben een band met elkaar op grond van onze wedergeboorte. Op grond van dat het leven van Christus, op grond van dat de Heilige Geest in ons is. En op die gronden kunnen we een heleboel dingen die ons scheiden gewoon negeren, die kunnen we vergeten en die worden dan dus inderdaad bedekt. En het belangrijkste daarbij is uiteraard gewoon de zonde. Nou ja, of dat wat wij bij anderen voor zonde houden. Zeg ik dat goed zo?
Ja.
Want dat is dan ook allemaal niet meer een punt. Of het dat wel of niet is namelijk. Omdat het toch bedekt wordt. Bovendien, bedekken is hetzelfde als verzoenen, hè? Het Oud-Testamentische begrip voor verzoenen. Onze zonden zijn bedekt, onze zonden zijn verzoend, onze zonden zijn weggedaan. En de liefde doet dan heleboel dingen weg. Dat is nou eenmaal zo. En de volmaakte liefde is de liefde inderdaad van de Heer voor ons. In ieder geval de liefde van Christus voor de gemeente. Dat kan al niet missen. Het is één lichaam zelfs. Het is niet eens man en vrouw zozeer. Het is zelfs één lichaam, zoals Efeze 5 dat zegt. En inderdaad, als die liefde werkzaam is, die band werkzaam is, we leven in gemeenschap met de Heer, ons aan Hem hebben overgegeven, dan zullen we inderdaad de broeders, in het algemeen, de medegelovigen lief hebben. Niet omdat het moet, maar dat is gewoon de vaststelling van een feit. Daar ontkom je niet aan. Nou. En daarna staat er, in vers 35, hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Wat de apostel hier, wat de Heer moet zeggen, ik liep even vooruit op 1 Johannes, maar wat de Heer hier zegt, is dat als dan al ergens uit zou blijken dat mensen gelovigen zijn, dan kan dat eigenlijk maar blijken uit hun eenheid onder elkaar. Uit het merk, ja, begrijp me goed. Niet, blijkt het niet zozeer uit dat alle mensen zijn van de gelijke aard en instelling enzovoorts. Want dan betekent het nog niks, hè. Zulke clubjes heb je hier beneden genoeg. Nee, waar het om gaat is dat juist gelovigen die zo verschillend zijn, zo verschillende natuurlijke aard hebben, niettemin een eenheid hebben met elkander, aan elkaar verbonden zijn en daaruit leven. En dat is een bewijs van dat we zijn discipelen zijn. Als het bij ons zo is, is dat een bewijs van dat we zijn discipelen zijn. Er wordt dus een thema wat later aangehaald wordt in de Johannesbrieven. Eigenlijk kun je hele brieven zien als opgebouwd rondom dat thema. Namelijk, hoe weten wij of een ander gelovig is? Omdat hij het zegt. Nee, niet, want er zijn er genoeg die dat zeggen, maar ze zijn het niet. Ja, dan moet ik ineens een openbaring denken. Die zeggen dat ze Joden zijn en ze zijn het niet. Maar ik denk tegelijkertijd aan Jacobus. Die zegt, ja, dat kan wel wezen dat je zegt dat je gelovige bent. Maar zegt hij, toon mij uw geloof uit uw werken. Ik weet het per zeker als het uit de werken blijkt. Uit welke werken? Wat voor werken dan? Deze. Dat men elkander lief heeft. Dat is het antwoord van Johannes in elk geval. Daaruit zal blijken of men een gelovige is of niet. En als gelovigen dus elkaar continu in de haren zitten, zou je dan moeten twijfelen of het wel gelovigen zijn. Ze niet op andere gronden zich voor gelovigen uitgeven. Ik ben het serieus. Ja. Ik denk dat dat voorkomt. Ook in de praktijk. Maar goed, dat is niet, ik hoef niet over de praktijk te praten. Want we zijn met bijbelstudie bezig, hè? Nee, zo is het toch, hè? Nooit andersom werken. Nooit vanuit de eigen ervaringen naar de Bijbel te praten, hè? Altijd vanuit de Bijbel naar de omstandigheden toe. Nou, als je dan dat meemaakt, dat zulke dingen gebeuren, dan zou je dus moeten afvragen, naar aanleiding van de uitspraken van Jacobus en Johannes, of zulke mensen inderdaad wel gelovigen zijn. Dat moet je niet hardop vragen, hoor. Je beter niet doen, dan moet je jezelf afvragen. Daar moet je dan nog rekening mee houden. Dus het is in ieder geval niet de liefde van Christus die hen dringt om onder elkaar ruzie te maken. Dat bestaat niet. En wat het dan wel is, doet er ook niet meer toe. Maar je kunt er dan beter maar uit de buurt blijven. Dat is eigenlijk de gedachte. Hè? Maar als je een bewijs wil hebben van dat iemand een gelovig is, dan blijkt dat uit, zoals Johannes zegt in zijn brieven dan blijkt het uit de liefde onder elkander. En het blijkt uit de liefde voor de waarheid. Maar strikt genomen is dat natuurlijk hetzelfde. En aangezien we de waarheid alleen vinden in het woord van God, is het dus heel eenvoudig. Als mensen liefde hebben voor de Bijbel, voor het woord van God, dan is dat een bewijs van geestelijk leven. Het leven van de geest bedoel ik feitelijk, hoor. Het leven van de geest in hen en dus van hun wedergeboorte enzovoorts. En als die liefde voor de schriften niet is, ja, dan weet je niet wat het wel is. Ik bedoel, er zijn zoveel religies die met woord verder niks te maken hebben. Hè, die te maken hebben met tradities enzovoort, met leefwijze en met ergens bijhoren en dat soort dingen meer. En een zeker gevoel van veiligheid en geborgenheid en dat soort zaken. Goed, Zo kun je het christendom ook beschrijven. Er zijn er genoeg die zich voor christenen uitgeven. Gewoon op die gronden en daaruit leven. Maar die absoluut niet geïnteresseerd zijn in wat de Bijbel zegt. En helaas, ik denk dat de meerderheid van de mensen die zich voor christenen uitgeeft tot die categorie behoort. Niet geïnteresseerd in de Bijbel. Nou ja, goed. We zullen het daar verder dan maar niet over hebben. Maar het punt is dat waar men wel geïnteresseerd is in de schrift. Waar men liefde heeft voor... Voor de waarheid bedoel ik dan, hè, want daar gaat het eigenlijk om. Dat is een uitdrukking van geestelijk leven. En bovendien, als men gelovig is en men is niet geïnteresseerd in wat men gelooft, want als men gelooft, gelooft men immers in de Bijbel. En is men niet geïnteresseerd in wat men gelooft, dan kan men nooit voor een gelovige doorgaan. Dan blijkt dat in ieder geval niet. Dus er zijn maar weinig dingen waaraan we zeker kunnen weten dat iemand een gelovige is. Hij kan het 100 keer zeggen, dat bewijst niks. Wat wel wat bewijst is, liefde voor de waarheid en daarom liefde voor degene die diezelfde waarheid bekend hebben, zoals het heet. Nou, meer is het niet. En goed, deze dingen worden dan inderdaad toegelicht in de brieven van Johannes. Al moet ik u erbij zeggen dat het heel moeilijk is om dan even een verwijstekstje te geven, want zo zit het niet. Die brieven spreken in hun geheel eigenlijk over dit thema. Even zien. Ja, nou, bijvoorbeeld in 1 Johannes 3... Ja, in het bijzonder vers 23, hè. Waar staat, dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, en elkander lief hebben gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. Dat is bijna letterlijk de verwijzing naar de uitspraken natuurlijk in Johannes 13, vers 35, of vers 34 en 35. Dit is zijn gebod. Dan gaan we tellen hoor, want er wordt er maar één genoemd, hè. Dit is zijn gebod. Dat is een enkelvoud. Dit is zijn gebod. Dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander lief hebben. Hoeveel geboden zijn het dan? 1. Want het eerste is dat gebod. Dit is zijn gebod dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Dat is inderdaad wat men zou moeten doen. Dat is waar. Maar je mag aannemen dat degene aan wie dit geschreven werd, gelovigen waren. Dat is altijd zo. We zijn gelovigen geschreven. Dus is het ook al de vaststelling van een feit. Maar stel dat we dat begrip gebod hier zouden willen, per se willen lezen als een opgelegde verplichting. Denk erom, je moet geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Stel dat het zo is. Voor één keer ga ik even met u mee dan. En lezen we verder. En elkander liefhebben gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. En er blijkt dan dat de uitdrukking en elkander liefhebben dan toch niet als zo'n opgelegd gebod, opgelegde verplichting beschouwd kan worden. Want dan zouden het er twee zijn. Er staat er maar één. Dit is zijn gebod dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En het gevolg daarvan zijn, of het zit erbij in, en het impliceert dus dat wij elkander lief hebben. En dan staat er, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft, dat wil zeggen, dat is al wat al gezegd was in ieder geval in Johannes 13, maar beter is natuurlijk te zeggen, dat is waar hij voor gezorgd heeft, dat is wat hij vastgesteld heeft, zo zou dat zijn. Als wij namelijk geloven in de naam van Gods Zoon, Jezus Christus, dan zullen wij vanzelfsprekend elkander lief hebben. Niet omdat het mot, maar om, mot zei het, ja. Niet omdat het mot, maar omdat het vanzelfsprekend is. Dat komt eruit voort. Dat is een wetmatigheid. Enzovoorts. Die zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in dezelfde. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons heeft gegeven. Leuk, hè? Dan heb je er weer een, hè? Hieraan kennen wij dat hij in ons blijft. Hoe weten we dat iemand een gelover is? Waaraan kennen we dat God in ons woont, blijft staan, maar dat betekent uiteraard verblijven. Hoe weten we dat? Nou, dat weten we uit de geest die hij ons heeft gegeven. Zodat Of iemand een gelovig is, blijkt uit het feit dat hij de Heilige Geest heeft ontvangen. Waarna de volgende vraag uiteraard weer is. En hoe weten we dat iemand de Heilige Geest heeft ontvangen? En daar gaat hij weer. Wel, door één geest zijn wij tot één lichaam gedoopt. En die vele leden zijn één lichaam, die hebben elkander dus lief. Dus hoe weten we dat iemand de Geest heeft ontvangen? Als hij de broeders lief heeft. Moeilijker is het niet. Ja, blijkt, dat is het enige waar deze dingen uit zouden blijken. En verder gaat hij weer in hoofdstuk 4 inmiddels van 1 Johannes. Daar staat in vers 6, daar heb je die arrogante uitspraak waar ik net aan dacht. Daar staat in vers 6, wij zijn uit God. Wij zijn uit God, dat is vastgesteld, hè? En die God kent, hoort ons. Dat wil zeggen, degene die God kent, hoort ons. En aan de andere kant, die uit God niet is, hoort ons niet. En hieruit kennen wij de geest der dwaling. Geest der waarheid en de geest der dwaling. En hieruit kennen wij dus of iemand uit God is of niet. Een heel, heel eenvoudige uitspraak. Als iemand naar ons wil luisteren, dan moet hij net als wij uit God zijn. En als iemand naar ons niet wil luisteren, is hij dus niet uit God, zegt Johannes. Ik kan het ook niet helpen, maar dat is wat er staat. Dat blijkt het uit. Als iemand uit God is, blijkt uit of hij interesse heeft voor het woord van God, voor de schriften. En als hij die interesse niet heeft, ja, dan moet ik eigenlijk nu zeggen, hè, dan blijkt hij niet uit God te zijn. Voor zover wij weten. Dat is de gedachte. Het wordt hier heel het schriftgedeelte wordt daarover gesproken, over werking van het geloof in de gelovigen met de uitwerking daarvan onder elkaar. En in verband met die brief van Johannes is het nog tamelijk belangrijk ook, omdat in onze dagen maakt het in de samenleving waarin wij leven, maakt het niet zoveel uit of we met gelovigen of ongelovigen te maken hebben. Het heeft weinig verdere consequenties. Maar het blijft natuurlijk toch zo dat deze apostolische brieven pas actueel worden, om zo te zeggen, echt actueel worden, tot in de kleinste details, in de bedeling na de opname van de gemeente. Dat wil zeggen, in de dagen van de grote verdrukking. En het zou je gedacht zijn hoe belangrijk het is te weten met wie je daar in contact raakt. Ik had u eerst nog willen herinneren aan de dagen van de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, dat is nou zo lang geleden, daar zullen we het nou nog niet meer over hebben. Hè? Maar je weet nooit wat voor afkorting iemand achter zijn naam of voor zijn naam heeft staan. Dus je moet oppassen met wie je in contact komt en met wie je praat. Want je gaat eventueel voor de guillotine. Oh nee, dat was nog een oorlog eerder geworden. Of twee, drie. Nou ja, dat weet ik ook niet. Maar het is inderdaad van belang. Vandaar dat hier ook hoofdstuk boven hoofdstuk 4 staat. Waarschuwing tegen dwaalleraars. Er zijn vele valse profeten. Je moet toch een beetje weten met wie je te maken krijgt. Nou, dat blijkt dan wel. Er worden wat hints gegeven over waaraan je een gelovige herkennen kunt. Maar ik moet u zeggen, als wij diezelfde beginselen in onze dagen toepassen, en ik zou niet weten waarom niet, Johannes en de zijnen maakten deel uit van dezelfde gemeente als waar wij deel van uitmaken. Hè? Dus als we die dingen in onze dagen toepassen, kon wel eens blijken dat er niet zo geweldig veel gelovigen zijn. Minder dan dat er zeggen dat er zijn, in elk geval. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Nou goed. Vers 7 van Johannes 4. 1 Johannes 4, vers 7. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Heb je het weer? En die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Dezelfde combinatie, elkaar lief hebben, komt voort uit God lief hebben. Heeft men God niet lief, heeft men elkaar ook niet lief. Waarna gezegd wordt, dezelfde woorden gesproken worden als in Romeinen 5. Namelijk, hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Ik heb het net uit het hoofd geciteerd uit Romeinen 5, vers 8. waar dat ook staat, hè? God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, met als strekking dat we nu door hem leven. Want zo gaat het hoofdstuk daar ook verder. God heeft zijn zoon gezonden, tot verzoening inderdaad voor onze zonde. En dan moet u eens met me meelezen, voor de aardigheid, want het is ook een schriftgedeelte wat nogal eens te lijden heeft van allerlei willekeurige verklaringen. We zijn nu 1 Johannes 4 vers 10 en dan vers 11. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkander lief te hebben. Dezelfde volgorde dus als in Johannes 13. Gelijk ik u lief gehad heb, dat ge ook elkander lief hebt. Hè? En dan vers 12. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien we elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Die gedachtegang is dat God de onzienlijke is, maar niettemin kunnen wij hem wel lief hebben. En andersom, als het waar is dat wij elkander lief hebben, dan blijkt daaruit dat de onzienlijke God wel degelijk actief is in ons, in ons leven. Heb je dat nog? Zo'n zin zouden wij anders construeren. Dat is het probleem. Hè? Ik zeg altijd van Johannes, die had helemaal geen voegwoorden. Of die gebruikte maar wat. Dat doet er verder niet toe. Maar de gedachte is eigenlijk dat ondanks dat niemand ooit God heeft aanschouwd, zo woont God niettemin in ons. En dat blijkt namelijk uit het feit dat wij elkander lief hebben. Want God is liefde, indien wij dan elkander lief hebben, dan betekent dat dat de onzienlijke God wel degelijk in ons actief is. En die gedachte sluit natuurlijk perfect aan bij Johannes 13, 14 en 15 en wat er verder volgt. Waar de Heer zegt, ik ga heen, ik verdwijn, gij zult mij niet zien, je kunt mij ook niet volgen, maar niettemin, je zult elkander wel lief hebben. Met andere woorden, ik ga wel weg, dan zie je me niet, maar het neemt niet weg dat ik wel degelijk actief zal blijven in jullie, in de gelovigen namelijk. Zoals hij dan vervolgens zegt, ik zal mijn geest in u geven, ik zal mijn leven in u geven. En dat is dan in Johannes 14 hetzelfde verhaal, hè? Want Johannes 14, daar wordt de komst van die geest aangekondigd die in hen zou zijn. En dan komt weer het principe van 1 Korinthe 11 in werking. Men is namelijk door één geest tot één lichaam gedoopt en heeft dus elkander lief. En de geest is er omdat de Heer zienlijk niet aanwezig is. Dus als de onzienlijke in de mens, in de gelovige, actief. En het volgende vers van 1 Johannes 4 zegt dan ook, hieraan kennen wij dat we in hem blijven en hij in ons is, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Dat is volstrekt dezelfde gedachte, helemaal dezelfde als die van vers 24 van hoofdstuk 3. Hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons heeft gegeven. En dan 4 vers 13, hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Waarna de vraag weer is, en hoe weten we dan dat hij ons die geest gegeven heeft? Nou, uit het feit dat we elkander lief hebben. Dat zo. Nou, even verder lezen voor het verband. En wij, er staat er in vers 14, en wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot zaligmaker der wereld. Johannes zegt gewoon, we hebben aanschouwd en we spreken erover dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft. Maar er stond al in Johannes 1, namelijk, de woord vlees geworden heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat betekent dus dat Johannes getuige geweest is, of moet ik anders zeggen, dat Johannes gezien en aanschouwd heeft de opgewekte Christus, die daarmee bevestigd is te zijn de Zoon van God, zoals het in Romeinen 1 vers 4 staat. En als Zoon van God is hij vervolgens ook zaligmaker der wereld. Ik vind het altijd leuk, er staat weer een synoniem voor hoge priester naar de ordening van Melchizedek, hè? We hebben net aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Volstrekt hetzelfde. Tot zaligmaker der wereld. En zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is en dus de zaligmaker der wereld. Wel, God blijft in hem. God woont dus. Hè? God woont in hem en hij in God. Men moet dus geloven in die Zoon. Dan ontvangt men die geest en dan heeft men elkaar lief. En vers 16, en we hebben bekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. Daar begint het mee. Als wij geloven in de Zoon van God, geloven in een God die ons lief heeft. Want als de lief heeft God de wereld gehad, nog steeds Johannes, hè, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Voor ons, uiteraard. Dus wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. Daar gaat het om. Dat is uitgangspunt. En als wij die liefde kennen, dan hebben wij ook liefde voor elkaar. Daar hoeft niemand zich zorgen over te maken. Dat komt er vanzelf. En dan staat er, God is liefde. En die in de liefde blijft, blijft in God. En God in hem. En je moet de dingen ook niet omdraaien. God is liefde. Als nou blijkt dat gelovigen in de liefde blijven, dat wil zeggen dat de liefde een belangrijk kenmerk is van hun verhouding tot medegelovigen uiteraard, dan bewijst dat dat God in hem of hen, als het meervoud is, hè, dat God in hen is. Dat is de gedachtegang. Zo kun je gelovigen herkennen. En dan vers 17, hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Let op dat hier in de eerste plaats gesproken wordt over de liefde van God voor ons en andersom. Namelijk als wij beleden hebben, vers 15, dat Jezus de Zoon van God is, dan woont hij in ons, dan blijft hij in ons, maar dan hebben wij ook hem lief, uiteraard. En die liefde is bij ons volmaakt. Waarom? Met welk doel ook? Opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. En dat is een heel sterke. Ik noemde net al de Calvinistische betekenis van het woord gebod. Maar binnen die sfeer van het Calvinisme is het heel wat om te zeggen dat wij vrijmoedigheid hebben in de dag des oordeels. Want wat zijn we allemaal bang. Nee, ik niet dus. Nee, eerlijk niet. Maar wat zijn we allemaal bang voor het oordeel. Een misverstand. Men weet niet eens dat men, als men gelovig is, niet eens verschijnt voor die oordeelstroon van God. Zeker niet op de jongste dag. Maar dat men inderdaad verschijnt voor de rechterstoel van Christus. Enzovoorts. Een heel ander verhaal. Maar goed, daar gaat het nou nog niet eens om. Waar het om gaat, is dat men bang is voor een God die gereed staat om te komen, om te oordelen, de levenden en de doden enzovoorts. Hè. Daar is men doodsbang voor. Maar waarom zou men? Ik moet er meteen bij vertellen dat die angst natuurlijk gekweekt wordt, mede door de prediking. Maar de ellende daarvan is, dat als men bang is voor die God, dan zal men die God ook niet liefhebben. Hoe kun je iemand lief hebben waar je bang voor bent? Nee, er zijn zaken die moet je in dus het volgende loket wezen, maar ik praat gewoon over God. Over de mensheid in het algemeen. We hebben dingen waar we angstig voor zijn, waar we bang voor zijn, dingen die wij vrezen, hebben wij niet lief. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. En als er dan vastgesteld wordt dat wij God lief hebben, dan houdt dat dus ook automatisch in dat we dan kennelijk ook niet bang zijn voor het oordeel. Maar dat klopt natuurlijk ook, want als wij God lief hebben, dan is dat omdat wij geloven in de Zoon die God gezonden heeft enzovoorts. En als wij in hem geloven, waarom zouden we dan bang zijn voor het oordeel? Want het oordeel is al geweest. Dat oordeel is al geweest. En voltrokken. Aan het kruis uiteraard. Het oordeel over onze zonde is gedragen door de Heer Jezus Christus. Als wij in hem geloven, dan hebben we geen enkele reden om God niet lief te hebben. Integendeel, ook geen reden om bang te zijn voor God. Nog goed, zwart-wit gesteld. Ik kan wel iets subtieler zeggen. Iets subtieler worden als ik zeg dat naarmate wij ons aan hem overgeven, naar die mate hoeven wij niet bang voor hem te zijn. Maar naar die mate waarin wij ons aan hem onttrekken, zullen we inderdaad voor hem wellicht vrezen. Daar is dan in ieder geval enige reden toe. Daar gaat het maar om. Maar als we ons bewust zijn van onze volkomen zaligheid in Christus en van onze volkomen gemeenschap met de Heer Jezus Christus, dan is er geen enkele reden om bang te zijn voor wat voor oordeel dan ook. En dat staat er. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, en die volmaakte die is in het voorgaande al beschreven, Opdat, dan gaat het over de toekomst, ik bedoel, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Nou, klaar uit, duidelijke zaak. Nou, nog even verder lezen in het vers. Johannes met zijn gedachten sprongen, hè. Er staat namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Of gewoon, hierin is de liefde bij ons volmaakt, dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld, want zo kan het ook. Dan laat ik de tussenzin weg, hè. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Waarna de vraag is, hoe was hij dan in deze wereld? Nou, in het algemeen gesproken, zonder vrees voor het oordeel. Want hij zag op de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En zo leefde hij, daarom kon hij zoveel verdragen. Daarom heeft hij het kruis op zich genomen, schande verdragen en hoe het maar heet, in Hebreeën 12, vers 2. En de bedoeling is dat wij ook zo leven. In de zekerheid van het eeuwig leven en met onze hoop, stellige verwachting gericht op de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want wij zijn verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, zoals Paulus dat schrijft in Romeinen 8, laat ik het zo zeggen. En dat was het hoogtepunt eigenlijk van zijn hele betoog daar. Ja, dat is de bedoeling. Als wij dus nu komen tot de Heer in geloof, zijn liefde aanvaarden en dus zijn liefde beantwoorden, vanzelfsprekend, dan heeft dat punt 1 tot gevolg dat we alle broeders en zusters zullen liefhebben, maar het heeft ook tot gevolg dat we vrijmoedigheid hebben in de dag des oordeels. Dat we namelijk in alle vrijmoedigheid inderdaad tot hem kunnen gaan. Niet alleen nu, zoals de Hebreeënbrief zegt, maar ook in verband met de toekomst, de dagen van de oordeel eventueel. Ik moet erbij vertellen, er staat hier natuurlijk niet de rechterstoel van Christus of zo, want ja, dit is een van de apostolische brieven die immers, zoals gezegd, actueel pas wordt straks in de volgende bedeling. En dan is die rechterstoel van Christus, dat is al lang geweest dan. En de dag des oordeels, dat fungeert ook wel degelijk als synoniem voor de grote verdrukking. En voor het oordeel wat over de volkeren zal komen op aarde. Zodat het tegelijkertijd de vaststelling is dat de gelovigen, of als het over onze bedeling gaat, worden opgenomen voor de verdrukking en daaraan ontkomen, aan die dag des oordeels dan. En aan de andere kant dat gelovigen die leven na de opname van de gemeente inderdaad tijdens de verdrukking inderdaad bewaard zullen worden. Ja. Ja, de dag des oordeels is niet alleen de jongste dag. Het is wel degelijk ook de dag waarin het rechtvaardig oordeel van God geopenbaard zal worden. Dag des toorns, dag des oordeels. En het verschil is bijzonder gering trouwens dus in die beide uitdrukkingen. Maar waar het om gaat is dat men met vrijmoedigheid inderdaad toch zou uitzien naar die tijd van vergelding, omdat wij daar helemaal niets te vrezen hebben. Integendeel, wat wij verwachten is dat heerlijkheid aan ons zal geopenbaard worden. En dat is de bedoeling. We dachten dat God erop uit was om de mens bang te maken. Voor velen is God een sadistische God die niks anders doet dan zijn schepseltjes treiteren. Ik zeg het gewoon zo, hoor. Want daar komt het op neer. Maar dat is niet zo. Wat hij doet is zijn schepselen tot zich trekken. God wil dat alle mensen zalig worden tot kennis der waarheid komen. Hem accepteren, hem leren kennen enzovoorts. Dan zal hij ze toch geen vrees aanjagen. Hij is degene die de mens lief heeft. Zo lief dat hij inderdaad dat hele heilswerk verricht heeft al in het verleden. Dat wil zeggen dat die liefde al bewezen is ook. Daarom, God heeft geen belang bij dat de mens bang is voor hem. Integendeel, God wil dat de mens nu, zeker sinds de dood en opstanding van Christus, dat de mens in alle vrijmoedigheid tot hem komt en inderdaad zich door hem laat vullen met zijn liefde, zijn geest, zijn eeuwig leven natuurlijk en alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, om het dan maar eens met Petrus te zeggen. Dat is de gedachtegang. Waarom is die liefde bij ons volmaakt? Wel, opdat wij vrijmoedigheid zouden hebben, ook in de dag des oordeels, zodat wij in deze wereld net zo zouden leven als de Heer Jezus, namelijk Een heleboel verdragen, maar dat kunnend omdat wij uitzien op de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dat is dan ook de hele achtergrond van het volgende vers. Daar hoef ik eigenlijk niks meer van te zeggen, haast. Want er staat, er is in de liefde geen vrees. Welke liefde? Nou, eigenlijk, natuurlijk, is het een algemene vaststelling. Maar het staat hier wel degelijk in verband met de liefde tot God en de liefde van God. Er is in de liefde geen vrees. Als het in verband leest, gaat het erom dat als wij God lief hebben, dan vrezen wij hem niet in de zin van angst hebben. Er staat namelijk, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn en die vrees is dus, vaststelling van het feit weer, hè, wie vreest is niet volmaakt in de liefde. En het punt is dat God inderdaad alle reden voor die vrees die we voor hem zouden hebben als zondaren, God al die reden daarvoor heeft weggenomen door onze zonden te verzoenen, ons volmaakt te stellen in Christus, zodat we ook in volmaakte liefde inderdaad tot hem zouden gaan en zijn volmaakte liefde zouden beantwoorden. En dat het inderdaad over die verhouding gaat, blijkt uit het volgende vers. Het thema is nog niet veranderd, hè? Vers 19. We hebben hem lief. En wel omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En als hij de eerste was om ons lief te hebben, dan hebben we dus inderdaad geen reden om hem te vrezen. Lijkt me duidelijk. Liefde beantwoorden is makkelijk hoor. Of makkelijk, maar laten we zeggen makkelijker. En naar God toe is het zeker makkelijk. Dat is de gedachtegang. En daarna komt de apostel weer op het lagere niveau terug in vers 20. Indien iemand zegt, ik heb God lief en hij haat zijn broeder, die is een leugenaar. Hoezo Johannes apostel der liefde? Hè? Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Dan ken ik er nogal wat, eerlijk gezegd. Hè? Leugenaars dus. Zich uitgevend voor gelovigen, overigens. Alles niet terecht, dat weet ik niet. Dan gaat het verder niet om, maar... Hè? Maar als iemand zegt, ik heb God lief en zijn broeder haat, die is een leugenaar, want die zijn broeder niet lief heeft die hij gezien heeft. Hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? Ga dan maar eens aan staan, hè? Weet u hoe men dit probleem oplost? Als men zegt God lief te hebben, men heeft toch een broeder die men haat, dan zegt men, ja, maar hij is ook mijn broeder niet. Dan ontkent men dat die broeder een gelovige zou zijn. Ondanks dat hij liefde heeft voor het woord en liefde voor de Heer. En dat ook inderdaad bewijst. Want dan neemt men gewoon andere dingen. Als je een hond wil slaan, weet u wel. Is er altijd wel de... Ik dacht de dierenbescherming. Nou, de hond wil staan. Is er altijd wel een stok in de buurt, om zo te zeggen. Hè? En dat gebeurt dan ook. En dan zeggen we gewoon, ja, die doet zus en zo. Dus dat kan nooit een broeder zijn. Nee, het punt is dat iemand is een broeder als hij God lief heeft en zijn woord bewaart, de waarheid lief heeft en eventueel andere broeders en zusters lief heeft. Daaruit blijkt of hij een gelovig is. En als iemand zo is, dan hebben wij hem lief als het goed is. En als we dat niet doen, dan komt het niet omdat hij geen broeder is, maar dan komt het omdat er aan ons wat ontbreekt. Ja. Dat is het verhaal.
Ik heb toch een probleem. Wat houdt dan precies dat liefhebben in? Misschien heb ik het altijd op termen gezegd, maar het dringt gewoon niet door. Want er zijn toch nog meer gevoelens tussen haat en liefhebben dan die twee. En ik denk dat ik gewoon een heleboel broeders niet lief heb dan. Wat betekent dat precies dat liefhebben?
Nou, dan moet ik het met gewone woorden zeggen. Dan moet ik het gewone woorden. Nee, het gaat gewoon om een betrokkenheid. Het is mogelijk. Laat ik het dan zo zeggen, zonder nou meteen definities van liefde te moeten geven, want dat is helemaal moeilijk. Laat ik het dan zo zeggen, het is mogelijk om aan de ene kant vrees te hebben voor iemand en hem toch lief te hebben, naast elkaar. Maar beide dingen zijn onvolmaakt dan. Maar het is zeer zeker mogelijk, dat is nog veel eenvoudiger, om, denk ik, om iemand lief te hebben, omdat we iemand zien zoals God hem ziet. Namelijk met al zijn tekortkomingen, beperkingen, fouten, weet je veel. Maar wel iemand waar de Heer zijn leven voor gegeven heeft. En zo kunnen wij zeker ook onze broeders en zusters zien, onze medegelovigen. Hetgeen niet wegneemt dat het in vele omstandigheden niettemin toch beter is om enige afstand te bewaren.
Ja.
Maar niet zozeer omdat wij hem niet... Niet zozeer omdat wij hen niet lief hebben, maar onder ons gezegd waarschijnlijk omdat zij ons niet lief hebben. En dat is een heel ander verhaal. Dat wil zeggen, dat kan dat wij iemand lief hebben die ons niet lief heeft. Dan gaan onze gedachten naar zo iemand uit, onze betrokkenheid enzovoort. Dan leven we mee of zouden we willen helpen of samenbeleven of wat dan ook maar. Terwijl het eigenlijk niet kan, omdat van de andere kant dat niet beantwoord wordt. Om wat voor reden dan ook. En dan krijg je dus die verzameling van gevoelens waar je dan toch geen raad mee weet. Die zelfs moeilijk te formuleren zijn zoals blijkt, maar die waar je in de praktijk ook verder niks mee kunt. En dat zijn de grote problemen in de samenleving van gelovigen. Namelijk, Johannes stelt het zwart-wit. Dat is makkelijk zat, zwart-wit. Maar in de praktijk ligt het niet zwart-wit. Ja, maar Johannes geeft dan de principes. Maar de waarheid ligt is altijd ergens daartussenin. En wat we uit de eerste Johannesbrief, en als dat niet duidelijk is, dan toch zeker uit de derde Johannesbrief wel degelijk leren, is dat er heel wat oneenigheid is tussen gelovigen. Inderdaad, heel wat spannende verhoudingen, waarbij de liefde inderdaad maar van één kant komt. Omdat heel wat gelovigen daarnaast hun eigen business hebben, eigen zakenbedrijf, eigen belang, een eigen eergevoel, hoogmoed en dat soort dingen meer. En die zelfs met het woord in de hand en met de naam van de Heer op de lippen gestalte proberen te geven. Dat is nou eenmaal zo. En dan heb ik het dus niet over maatschappelijke verhoudingen verder, want die, als goed is, spelen die helemaal geen rol. Die gaan ons ook niks aan verder. En dat is dus het probleem. Maar zo is het van God uit ook. Wat we van de Heer leren, is dat hij zijn volk lief had, dat hij Israël lief had, maar dat het volk altijd maar tegensputterde en murmureerde enzovoorts. Nou, dat is een ervaring die de Heer kent, maar dat is een ervaring die wij uiteraard dan ook kennen. Waarmee maar gezegd wil zijn dat als wij een ander niet volmaakt lief hebben, in de zin van dat we er ook geen gestalte aan verder aan kunnen geven, dan wil dat niet zeggen dat het aan ons ligt, hoor. Ik kan moeilijk gaan vrijen met een cactus. Nou, laten we nou eerst maar plezier. Ik sluit nog even aan bij die uitspraak in 1 Johannes 4, vers 17. 1 Johannes 4, vers 17, waar staat: hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Dat lijkt me een duidelijke zaak, want het is vrijmoedigheid in de dag des oordeels. Dan ben je niet bang voor de rechter. Daar komt het ongeveer op neer, in het kort. En dan namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. De eerste deel van het vers en het laatste deel van het vers sluiten bij elkaar aan. Ik noemde die uitspraak over vrijmoedigheid in de dag des oordeels, noemde ik een tussenzin daar straks. Dat is het ook werkelijk. Want de eerste deel van het vers en het laatste deel komen met elkaar overeen. En het middelste deel is opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Zodat eerste en laatste kun je aan elkaar lezen. Namelijk: hierin is de liefde bij ons volmaakt, dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Die uitspraak namelijk, die komt al eerder voor, min of meer, in hoofdstuk 2... 1 Johannes 2 dus, vers 5, waar staat: maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. En om die uitspraak gaat het. Bij wie is de liefde Gods volmaakt? Bij iemand die niet bang is voor zijn broeders en zusters of zo? Nee, bij degene die zijn woord bewaart, zegt 1 Johannes 2 vers 5. En vervolgens, voor de duidelijkheid, zou je vers 3 daarnaast ook even moeten lezen. 1 Johannes 2 vers 3. Hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Maar wat in vers 3 heet zijn geboden bewaren, heet in vers 5 zijn woord bewaren. En dat bedoel ik maar te zeggen. Zijn geboden bewaren wil niet zeggen onder de wet leven of onder een wet leven. Wil zeggen alles wat hij gesproken heeft bewaren en dus geloven, want dat is hetzelfde uiteraard. Hè? Dus hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zegt vers 3. zo wij zijn geboden bewaren. Maar dat is volstrekt hetzelfde als, als wat vers 5 zegt, maar vers 5 zegt het in omgekeerde volgorde. Dan lees ik hem achterstevoren. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Komt overeen met het eerste deel van vers 3. Hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben. En vers 3 zegt dan, zo wij zijn geboden bewaren. En vers 5 zegt, zo wij zijn woord bewaren. Met in vers 5 de vaststelling van het feit dat als wij dat doen, dat woord bewaren, dan is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden in ons. Dus de liefde Gods is volmaakt in ons als wij zijn woord bewaren. Kortom, als wij zijn woord geloven, dat is alles. En de uitwerking daarvan is dat wij vrijmoedigheid hebben in de dag des oordeels. En geen vrees hebben voor de Heer. Dat is wat hoofdstuk 7 dan zegt. En dan ben ik weer terug, of hoofdstuk 4 bedoel ik. En dan ben ik weer terug in hoofdstuk 4, 1 Johannes 4, vers 17. Hierin is de liefde die ons volmaakt. Dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. En uit de vergelijking van die versen kan ik nu een vraag beantwoorden. De vraag namelijk, hoe was hij dan in deze wereld? Of anders, wat deed hij dan in deze wereld? Ja, zijn woord bewaren. Het woord Gods bewaren. Geloven dus. Het is het hele verhaal. En zo zouden wij dus ook moeten zijn. Zijn woord bewaren. Ofwel gewoon in hem geloven. Dat is de gedachtegang. En dat blijkt ook, want dat is een thema wat uitvoerig uiteengezet wordt in Hebreeën. In het bijzonder trouwens in Hebreeën 12. Waaruit ik alweer geciteerd heb. Het gaat bijna geen dag voorbij. Of ik kom er wel op terecht. Hè? Hebreeën 12 vers 2. Citeer ik altijd uit het hoofd. Maar voor het verband neem ik dan nou vers 1 ook maar eens mee. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende. Dat is de verwijzing naar hoofdstuk 11. En die getuigen die wij rondom ons hebben liggen, die liggen in de Bijbel. Dat zijn namelijk die gelovigen die in Hebreeën 11 ons tot voorbeeld gesteld worden. En het is een wolk der getuigen, omdat wolk synoniem is met geest. Het zijn namelijk getuigen die er niet meer zijn. Ze zijn overleden inmiddels. Maar niettemin spreken zij nog nadat zij gestorven zijn. Zij getuigen dus nog steeds. Maar moet je dat dan niet al te letterlijk opvatten. In overdrachtelijke zin getuigen zij nog steeds. Staat er toch, hè? Hij spreekt nog nadat hij gestorven is. Zeg bijvoorbeeld vers 4 van Hebreeën 11. Dus we hebben zo'n groot aantal getuigen rondom ons liggen. We hebben zoveel voorbeelden, ook uit de Bijbelse geschiedenis. Wel, laat ons dan, 12 vers 1 weer, laat ons dan afleggen alle last en zonde die ons lichtelijk omringt. En wat ik altijd zeg, en zeg ik nu ook, namelijk zonde in het algemeen, als er verder niks bij staat, is of de zondige natuur, maar die kunnen wij niet afleggen. Althans heel moeilijk. Maar zonde is of de zondige natuur, of het is die ene zonde, namelijk van ongeloof. En in de Hebreeënbrief geldt zonder uitzondering dat als daar over zonde gesproken wordt, in enkelvoud, één dus, is het inderdaad niet de zondige natuur, maar is het ongeloof. De ene zonde van ongeloof. Want de hele Hebreeënbrief, uiteraard, roept ons op tot geloof. Je krijgt niet voor niks hier net een hoofdstuk, heel hoofdstuk 11, hè, wat gaat over gelovigen en hoe dat eruit ziet, hoe men dan leeft, bijvoorbeeld. Hè. Gaat om het leven uit geloof. Dat is trouwens al wat gezegd werd in het einde van hoofdstuk 10. Namelijk, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, zegt 10 vers 38. Wel, hoe dan? Wel, niet onder de wet. Dus er staat niet, dan moet je dit en dan moet je dat en dan moet je zus en zo. Dat kan niet, want dan wordt het wet. En dus in plaats daarvan wordt gewoon voorbeelden gegeven uit de Bijbelse geschiedenis. Nou, men moet dus leven uit geloof en afhankelijkheid van zijn woord. En laat ons dus afleggen alle last, namelijk alle zonde, alle ongeloof. Die ons lichtelijk of wellicht omringt. Laat ons dus zonde afleggen, namelijk ongeloof. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Wat is die loopbaan dan? Hoe heet die loopbaan dan? De loopbaan Des geloofs heet dat dan, hè? Lopen van het geloof. Daar gaat het om. Dus het heeft niks met werken te maken. Het is een loopbaan van geloof. Het drukt zich uit in werken, dat is weer wat anders. Het gaat erom vast te blijven houden aan dat woord van God. Daaruit te leven. Dus laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Daarbij ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs. Dat betekent letterlijk eigenlijk ziende op de eerste die die loopbaan des geloofs niet alleen gelopen heeft, maar ook daarvoor de prijs al heeft ontvangen. Want overste leidsman betekent gewoon eerste. Dat is maar één woord in het Grieks trouwens. De eerste eigenlijk. Hij is namelijk de eerste die de loopbaan des geloofs voleindigd heeft. Daarom heet hij ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs. En dat dat zo is, blijkt ook, want er staat achter. Dat is Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht. En de voleinding van die loopbaan die hij gelopen heeft, die wordt vervolgens beschreven. Dat is namelijk dat hij gezeten is aan de rechterhand des troons van God. Hij heeft dus de loopbaan des geloofs gelopen. Geleefd uit geloof. Wat geloofde hij dan? Al wat God gesproken had, maar iets concreter. Hij geloofde namelijk in die heerlijkheid die hem beloofd was. Die trouwens beloofd is aan elke gelovige. Niet alleen aan de Heer Jezus. Het is de algemene waarheid dat wie zijn vertrouwen stelt op God, door hem beloond zal worden. En men zal dus op grond daarvan heerlijkheid ontvangen. Daarom geloven wij immers. Dus het doel, het einde heet dat in de Statenvertaling. Maar dat is het doel van ons geloof. Namelijk dat wij verheerlijk zullen worden. En aangezien Christus de eerste is die die loopbaan voleindigd heeft, in de zin van dat hij de eerste is die verheerlijkt is geworden, betekent het dus dat wij verheerlijkt zullen worden met Christus. Naar zijn voorbeeld. En eigenlijk is het dan ook zo dat we niet alleen in hoofdstuk 11 voorbeelden krijgen van mensen die uit geloof geleefd hebben, maar ook in hoofdstuk 12. En dan komt de belangrijkste nog. Want dat is de Heer Jezus zelf. Die dan ook prompt gewoon heet Jezus. In de reeks die geweest is in hoofdstuk 11 namelijk. Hè? Abel, hoe heet het allemaal? Abel, Henoch, Noach, Abraham enzovoorts. En het eindigt dan in hoofdstuk 12 inmiddels met Jezus. Die heeft dus die loopbaan des geloofs gelopen. Dat betekent dat de schande die daar genoemd wordt, die hij veracht heeft, en het kruis dat hij verdragen heeft, dat die kruis en schande beide het gevolg waren van zijn geloof. Dat moet je wel even bedenken natuurlijk. Dat is ook een hardnekkig misverstand in allerlei kringen. Dat men zegt, nee, men moet hier als mens moet men hier lijden, want anders kan men niet verheerlijkt worden. Anders kan men niet behouden worden of zoiets. Maar dat is niet waar. Het is niet zomaar lijden, het is lijden des geloofs. Het is niet het lijden van de natuurlijke mens. De wereld is vol met lijden, uiteraard. Het hele leven gaat daaronder gebukt. Zo is het nou eenmaal, maar dat is niet lijden wat voortkomt uit geloof. Maar hier gaat het om de consequenties die men moet dragen als men een gelovig is. Men zal dan door de wereld veracht worden, men zal schande dragen, men zal dus zijn kruis moeten dragen, om zo te zeggen. En het woord kruis wordt hier uiteraard gebruikt, omdat de term ook elders in de Bijbel gebruikt wordt voor al het lijden wat over een mens komt, omdat hij een gelovig is. Wat hem dus wordt aangedaan, niet door God uiteraard, maar door de ongelovige wereld. Maar op hem zouden we moeten zien, heel eenvoudig, omdat hij inderdaad die overwinning behaald heeft. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Hij is dus ons voorbeeld. En het houdt automatisch dus de belofte in van dat wij daaraan deel zullen hebben wanneer wij diezelfde loopbaan lopen. Niet tot in de details, niet in de praktische uitvoering, zal ik maar zeggen. We hoeven niet gekruist te worden per slotverrekening. Sterker nog, we hoeven niet gekruist te worden omdat hij voor ons gekruist is. Dus zo zit het dus niet. Maar we moeten gewoon geloven en daar eventueel de consequenties van dragen. En dat lijkt me in de omstandigheden waarin wij gewoon verkeren, lijkt me dat niet zo erg problematisch, eerlijk gezegd. Ik ben tenminste blij dat ik in deze tijd, in deze samenleving leef. Dat valt me gewoon mee. Ja. Nou, dan staat er vers 3. Want aanmerk deze, dat is hetzelfde als zie op deze. Hè? Aanmerk deze die zodanig en tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Dan gaan we even voor. Hij heeft tegenspraak van de zondaren tegen zich verdragen. Let op verdragen. In vers 2 stond dat we ook zouden moeten zien op, zouden moeten aanmerken, de Heer Jezus. Die heeft namelijk het kruis verdragen. En in vers 3 staat van hem dat hij het tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Waarna dus nu de vraag is, wat beeldt dat kruis dan uit? Het tegenspreken van de zondaren. Dat gaat niet alleen maar over zijn letterlijk kruis, maar gaat over alle tegenspreken van de zondaren. Dat betekent dat het kruis niet alleen op die bepaalde datum daar stond, maar dat betekent dat, aangezien hij zijn leven lang tegenspraak van zondaren heeft moeten verdragen, hij zijn leven lang zijn kruis gedragen heeft. En als dus elders in de schrift gezegd wordt dat, zegt de Heer, dat wij ons kruis zouden dragen, want zegt hij tot zijn discipelen, neem je kruis op enzovoort. Als dat er dus staat, betekent dat er inderdaad dat we de tegenspraak van zondaren zouden moeten verdragen. Nou, dat is één ding. En vervolgens is de vraag, waaruit bestond de zonde van deze zondaren?
Ongeloof.
Ja, inderdaad. Ja. Maar heel letterlijk? Het tegenspreken. Tegenspreken van zondaren. Welke zonde produceerden zij dan? Die van tegenspraak. Tegenspraak tegen wat? Ja, tegen zich. Natuurlijk. Maar daarmee tegen het woord van God waarin de Heer Jezus geloofde. Het was tegenspraak tegen het woord van God. Het was dus gewoon de leugen uit Johannes en meer nog de leugen uit de Johannesbrieven. Ik heb het niet speciaal gelezen. Ik heb die teksten over die leugen heb ik steeds overgeslagen straks. Maar niettemin ging het daarover. Waarmee dus maar weer gezegd is dat zonde in de eerste plaats, en tenzij anders vermeld, de zonde is van ongeloof. Hij heeft niet de zonden van zondaren in het algemeen verdragen. Dat maakt trouwens ook niks uit. Die hoef je ook niet te verdragen. Je hoeft ze zelfs niet eens te weten. En als je ze niet weet, hoef je ze ook niet te dragen. Want wat niet weet, wat niet deert, enzovoorts. Dat is heel het punt niet. We hoeven elkaar zonden niet te verdragen. Daar hebben we zelfs helemaal niks mee van doen. Hoeven ze ook niet te dragen. Wat er gedragen wordt, is de tegenspraak. Daar moet een mens tegen opgewassen zijn. En hoe zekerder hij is van wat hij gelooft en van wat hij weet, hoe makkelijker hij tegenspraak verdraagt, uiteraard. En als men onzeker is, kan men niet tegen tegenspraak. En wat er dan gebeurt, als men zelf onzeker is en er komt tegenspraak, zal men de tegenspraak gaan bestrijden. Dat is de reden waarom alle gelovigen zo nodig alles moeten weten over alle vreemde godsdiensten en sekten en stromingen, want zo heet dat met hoofdletters. Je moet alles weten, want het is allemaal gevaarlijk, al die andere leringen. Dus daar moet je goed van op de hoogte zijn. Want je moet weten hoe gevaarlijk het is. Nou, ik zou je vertellen dat het gevaarlijk is om alleen maar van op de hoogte te zijn. Dat is gevaarlijk. Want als je zelf zwak staat en zelf onzeker bent, wordt levensgevaarlijk om iets te weten over andere redeneringen en van tegenspraak. Je kunt het beter ook maar niet doen. Maar als men dan al gewapend zou moeten zijn tegen die tegenspraak, dan gaat dat het beste door zelf goed te weten wat men zelf gelooft en waarom men het gelooft. En wat men precies gelooft enzovoorts. Kortom, men zou moeten blijven bij het woord. Men zou het woord moeten liefhebben. Men wordt vanzelf immuun voor de tegenspraak. In de zin van dat men er persoonlijk niet door aangetast wordt. En persoonlijk, dat bedoel ik nou even niet persoonlijk in de Bijbelse betekenis, maar in de gewone Nederlandse betekenis van het woord. Dat wil zeggen, men wordt niet zelf bedreigd door de tegenspraak als zodanig. Dat wil zeggen, de tegenspraak heeft geen invloed op ons denken. Omdat wij heel goed weten wat wij geloven, waarom wij het geloven enzovoorts. Als iemand met een of andere vreemde lering komt, dan mag dat voor een ander gevaarlijk zijn. Als het goed is, is het voor ons niet gevaarlijk, omdat we weten wat we geloven, waarom we het geloven. En dan weten we dus ook waarom dat andere verhaal niet deugt. Ik bedoel, dat raakt ons op die manier niet. En ik zeg er maar even bij, dat in mijn zinziens ons leven en onze persoonlijkheid, hoe het maar heten mag, helemaal zit in onze geest. Dat wil zeggen in onze gedachten, hè? In ons denken en alles wat daaruit voortkomt, eventueel emoties ook enzovoorts. Daar gaat het om. Maar dat is immuun voor de tegenspraak. Het probleem is alleen dat onze ziel, of moet ik gewoon zeggen ons lichaam, daar niet immuun voor is. Tegenspraak kan heel goed gepaard gaan met lichamelijk geweld. En in de praktijk gebeurde dat ook in het verleden en wellicht in het heden ook. Daar weet ik gelukkig ook niet zoveel van. Maar dat kan wel. En dat is natuurlijk wel een probleem. Maar dat is ook het geheim van de martelaren der kerk, zoals dat heet. Lui die gewoon zeker waren van wat ze geloofden. En die onaantastbaar waren voor de tegenspraak der zondaren. Maar die lichamelijk zwak waren en kostten ze dus wel de kop. Ja, ik zeg het wat populair, maar hoe moet ik het anders zeggen, hè? Zie? Maar men zou dat dus moeten verdragen. En dat is met de Heer Jezus precies zo gebeurd. Hij heeft die tegenspraak moeten verdragen, zodanig dat hij inderdaad tot den bloede tegenstond, strijdende tegen de zonde. Las ik nu uit het volgende vers dus, hè? Want daaruit blijkt hoe die tegenspraak dan verdragen wordt. En begrijp me goed, die tegenspraak verdragen is hetzelfde als het kruis verdragen en dus ook hetzelfde als de schande verachten enzovoorts. Kortom, het gaat om de verwerping van de gelovigen door de ongelovige wereld. Soms in de meest letterlijke zin van het woord. En dus staat er, laat ons onze loopbaan lopen die ons voorgesteld is. Want dat zegt vers 1, laat ons daarbij zien op degene die diezelfde weg voor ons gegaan is, opdat wij zoals hij zouden zijn in de wereld. Citeer ik even nu weer uit 1 Johannes 4, hè? Namelijk op die heerlijkheid zien die ook ons is voorgesteld. En laat ons dus het tegenspraak van de zondaren, van de ongelovigen dus, verdragen. En laat ons, vers 3, nog steeds, laat ons niet verflauwen of bezwijken. Laat ons staande blijven, stand houden betekent dat. En dan staat erbij, het mag dan zo zijn dat je misschien denkt dat je het zwaar hebt, maar er staat, gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan. Nee, alleen al het feit dat je dit kunt lezen, bewijst dat het zo is. Want tot den bloede toe wil zeggen tot het leven toe. Uiteraard. En dat betekent vanzelfsprekend, als men tot het leven toe tegenstaat, strijdend tegen dit ongeloof, dat betekent dat je dus de marteldood sterft, zal ik maar zeggen, in de echte betekenis van het woord, hè, marteldood. Dat wil zeggen dat je gedood wordt vanwege het getuigenis wat je hebt, hè. Komt van het Griekse materion, getuigenis, hè. Dus inderdaad, er staat, gij hebt nog tot den bloede toen niet tegengestaan strijden tegen de zonde. Anders zei, gij leeft nog en de Heer werd erom gedood. Dus zo erg als de Heer dan, hebben wij het nog niet. En laat ons op hem zien. En daar gaat het volgende schriftgedeelte dan verder over, vanaf vers 5. Eigenlijk de hele rest van de brief gaat daar vervolgens over. Waar gezegd wordt dat deze tegenstand, deze tegenspraak van de ongelovigen, van de zondaren, door ons beschouwd moet worden als opvoedkundige maatregel. Kastijding heet zoiets. Dat is een woord wat niemand meer kent tegenwoordig. De gedachte is namelijk dat deze strijd waarin we betrokken zijn, die tegenspraak die komt, soms met lichamelijk geweld, dat die beschouwd moet worden als kastijding des Heren, waarbij kastijding niet staat voor pijniging, zoals velen denken, maar kastijding staat gewoon voor opvoeding. En verder moet ik zeggen, dat ik het niet kan helpen, dat daar gewoon hetzelfde woord voor bestaat.